voor je bidden, Joël.
Dat is fijn.
Heer in de hemel, zo dankbaar zijn we hier dat we Joël in ons midden hebben. Joël die gaat spreken, Heer, over gehoorzaam. Heer, spreek door hem heen. Open onze harten, open onze oren. Mogen we de dingen van de week achter ons laten en ons helemaal vullen met uw woorden. Die door Joël gesproken worden. Heer, spreek door hem heen. Zegen hem. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen. Ik wil graag een stukje met jullie lezen. Uit Genesis 22. En dan lezen we vers 1 tot en met 14. Dat is een gedeelte uit het leven van Abraham. En Abraham is een heel bijzonder persoon in de Bijbel. Want Abraham is eigenlijk de eerste persoon in de Bijbel waarmee God een verbond sluit over generaties heen. Dus hij is de eerste waar God tegen zegt, ik wil met jou een verbond sluiten en uit jou zal een groot volk komen. En dat volk, dat zal ik zegenen. Alleen in het leven van Abraham gebeuren ook een aantal dingen waar misschien wel onze wenkbrauwen van gaan fronzen. En volgens mij is dit er eentje van. We lezen Genesis 22 vanaf vers 1. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Dit is redelijk richting het einde van het leven van Abraham. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt. Isaac. En ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte het hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ik zelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. En daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac. En nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. Vader, zei Isaac. Wat wil je zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen zij verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar. Hij schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham! Ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men op de dag van vandaag, tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Tot zover. Het is een verhaal dat als je je leven lang al in de kerk komt, nou, dan kan je hem wel hebben, denk ik. Dan heb je hem al heel vaak gehoord. Dan heb je al heel vaak gehoord dat het aan alle kanten genuanceerd is. Dan heb je hem al wel uitgelegd gekregen. Maar als je hier vanochtend binnen bent gekomen, misschien wel voor het eerst. Misschien hoor je dit verhaal wel voor het eerst. Ja, wat? Wat vraagt God vraagt God aan Abraham om zijn zoon te offeren. Wat is dat voor een primitief gedoe? Hoe kan het nou? Hoe kunnen we nou geloven in een God die dat van zijn volgelingen vraagt? En ik denk dat op het moment dat we die vraag niet ook bij onszelf merken, dan hebben we het verhaal misschien al inderdaad te vaak gehoord. Want als je er goed over na gaat denken, dan is dat toch zeker in de lijn die God met Abraham gaat. Hij zoekt Abraham op. Hij zegt je, uit jou zal een groot volk voortkomen. Je gaat een kind krijgen. En dat kind, dat komt maar niet. En dan denken Abraham en Sarah, nou, zullen we het anders even op een andere manier regelen? Hagar wordt erbij gehaald. Ismaël wordt geboren. Is dat dan de zoon die u bedoeld heeft? En God zegt, nee, dat is niet de zoon die ik bedoeld heb. Dat is niet de zoon die ik reken tot jouw geslachtslijn, Abraham. Er gaat er nog eentje komen. En dat wordt echt jouw zoon, degene van waaruit dat volk waarover ik gesproken heb, voort gaat komen. En dan eindelijk, als Sarah 90 is, Abraham is 100, dan eindelijk wordt Isaac geboren. Oh, kan het dan toch gaan gebeuren? Gaat dan misschien toch die belofte waarover God gesproken heeft, gaat die misschien dan toch uitkomen? En dan op een dag zegt God tegen Abraham, neem je zoon om hem aan mij te offeren. Is dit dan hetgeen geweest waar het allemaal naartoe gewerkt heeft? Om mijn zoon aan u te offeren? Als we zo dat verhaal lezen, dan klinkt het heel primitief. Maar ik hoop je vanochtend te laten zien dat het geen primitief verhaal is, maar dat het juist voor die tijd en zelfs voor onze tijd een heel erg vernieuwend verhaal is. Dat het juist niet een primitief, maar een progressief verhaal is. Dat het een verhaal is waarin een nieuwe lijn ingezet wordt. Want stel je eens voor dat je net als Abraham ongeveer zo'n 4000 jaar geleden leeft. En dat je, als je iets wilde weten, niet je mobiel erbij kon pakken om het even te googlen. Dat kan pas sinds een jaar of 15, zeg maar. En pas de afgelopen jaren staat er ook echt iets op. Dus als je wat wilde weten, dan kon je dat niet, even als je een vraag had, kon je dat niet opzoeken. Nee, het enige waar je informatie vandaan kon halen, dat was uit de ervaring die je zelf opdeed, samen met de mensen in jouw directe omgeving en de verhalen die je van vroeger had gehoord. Dat was eigenlijk het enige. Want nu kunnen we aan iemand in Azië vragen, hoe denk jij erover? We kunnen iemand in Amerika vragen, hoe denk jij erover? We kunnen iemand in Zuid-Afrika vragen, hoe beleven jullie het daar? Maar daar had je eigenlijk alleen maar de mensen in jouw directe omgeving. Niemand was ooit ergens geweest behalve hier. Hier was eigenlijk de enige plek die je met elkaar kende. En natuurlijk, er werd wel gereisd. Maar Abraham heeft voor zijn tijd best belachelijk veel gereisd. Nou, laat hem eens bewogen hebben in een straal van 200 kilometer. Dat was alles wat hij gezien had. Dat was zijn beeld van de wereld. Dat was hoe hij wist dat de wereld in elkaar zat. En niet alleen Abraham, maar gewoon überhaupt die hele cultuur van wetenschap hadden ze nog nooit gehoord. Dus het enige wat je wist, dat was van dat wat je meemaakte en gehoord had. Nou, wat maakte je mee? Je maakte mee dat er ergens een boom stond. En dat er aan die boom, dat daar vruchten aan zaten. En dat je die vruchten, die kon je plukken, die kon je eten. Alleen er zaten niet altijd vruchten aan die boom. Geen idee hoe dat kan, maar de ene keer zit je er wel vruchten aan, de andere keer niet. Ja, zo is dat nou eenmaal. Ik weet wel wanneer ik vruchten kan verwachten. Als er bloemen komen aan de bomen, dan komen er ook bijna vruchten aan. Dat verband heb ik al ontdekt. Maar de ene keer zijn het hele grote vruchten, de andere keer zijn het kleine vruchten. Soms zijn het heel veel vruchten en soms nauwelijks vruchten. En je hebt intussen, doordat je daar met elkaar al wel wat over gesproken hebt, heb je wel in de gaten dat de zon er iets mee te maken zou kunnen hebben. En dat de regen die valt ook invloed heeft op die vrucht die groeit. En voordat je het weet ben je met elkaar erover aan het praten en kom je eigenlijk tot de conclusie, er moet wel een of andere soort van hogere macht zijn die daarachter zit. Want het zijn allemaal externe factoren waar je geen invloed op hebt, die wel een enorme invloed op jouw leven hebben. Je hebt met elkaar heb je een aantal schapen bij elkaar verzameld. En de ene keer worden daar allemaal lammetjes uitgeboren. Dan een andere keer dan gaat dat mis en dan worden er geen lammetjes geboren. En er zijn dagen dat je enorm veel melk krijgt van de schapen, maar er zijn ook dagen bijna niks. En als je eens in de zoveel tijd is een schaap slacht en je eet hem op, dan de ene keer, dan smaakt het heerlijk. En de andere keer, een beetje droog, een beetje taai. Er zit niet lekker veel spek op de botten. En dus merk je dat er externe factoren zijn die een enorme invloed op je leven hebben. Maar dat jij eigenlijk geen invloed op die externe factoren hebt. En met elkaar kom je tot de conclusie, er moeten wel hogere machten zijn die dat besturen. En als er hogere machten zijn die dat besturen, dan moeten we ervoor zorgen dat zij een beetje tevreden over ons zijn. Want als zij tevreden over ons zijn, dan gaan zij goed voor ons zorgen. Dus dat van wat we krijgen van ze, daar moeten we een deel van offeren aan ze. Als we dat nou doen, dan worden ze daar misschien wel gelukkig van. En als zij gelukkig zijn, dan krijgen we volgend jaar misschien wel hetzelfde of misschien wel meer. Er zit alleen een probleem in dat systeem. Want stel dat je dit jaar 10 vruchten uit die boom haalt. En je zegt, één van die vruchten die geven we dan als een offer aan de God van de zon en de regen. En dan krijg je er volgend jaar 8. Oeh. Was hij dan misschien niet tevreden met die ene? Weet je wat, van die 8 doen we er nu 2. Dus geven we er 2 aan de God van de zon en de regen. En vorig jaar had je dus nog 9 vruchten, nu heb je er nog 6. En dan het jaar daarna heb je niet 8, niet 10, nee, heb je 15 vruchten. Wow, dan moeten de goden wel heel erg blij met ons zijn. Oké, maar hoe gaan we er nou voor zorgen dat ze volgend jaar nog steeds blij met ons zijn? Dus die 2 appels, die 2 vruchten, daar waren ze tevreden mee. Maar we hebben nu 15 vruchten gekregen. Zouden we er niet voor moeten kiezen om ze nu 4 vruchten te geven? Om te laten merken dat we ze heel dankbaar zijn. Dan houden we er nog steeds 11 over. En dat jaar geef je er 4. Het probleem van dit systeem is dat je het op een gegeven moment niet meer kunt houden. Want het ene jaar zijn ze misschien wel tevreden en moet je meer offeren om ervoor te zorgen dat ze tevreden blijven. En het andere jaar zijn ze misschien wel ontevreden en moet je meer offeren om ervoor te zorgen dat ze weer tevreden worden. En dus wat we zien gebeuren in de Bijbel, maar wat we ook kennen vanuit de geschiedenis, is dat er mensen zijn die steeds grotere dingen gaan offeren. Op een gegeven moment zijn er zelfs mensen die gaan zichzelf snijden om op die manier een bloedoffer te geven aan de goden. We kennen verhalen van volken die een oudstgeboren kind offeren aan een God. Omdat ze iedere keer opnieuw een grotere stap moeten zetten naar die goden toe. We kennen verhalen over Moloch, de god van het vuur. Dat was een god die erom bekend stond kindoffers te vragen. En dus de vraag die Abraham hier kreeg was voor Abraham helemaal geen gekke vraag. Hij kende dat vanuit zijn tijd. Hij wist dat er goden waren die dat van hun onderdanen vroegen. Hij was er niet blij mee. En waarschijnlijk, de Bijbel zegt daar niks over, maar waarschijnlijk snapte hij daar ook helemaal niks van. Hij snapte het niet, maar hij herkende het wel. En ondanks dat Abraham er waarschijnlijk niks van snapte, koos hij ervoor om toch gehoorzaam te zijn. En hij nam zijn zoon Isaac mee, 3 dagen reizen, naar Moria. Moria, dat ligt in een gebied wat we nu Jeruzalem noemen. Er komt nog 1 keer de berg Moria terug in de Bijbel, onder die naam. En dat is op het moment dat koning Salomo een plek kiest om de tempel te bouwen. Hij bouwt de tempel in het gebied Moria. En wordt vanaf dan eigenlijk de tempelberg genoemd. Een andere naam die we terugzien in de Bijbel is de berg Sion. Dat is de plek waar Abraham naartoe reist samen met Isaac. En daar aangekomen zit er kennelijk zoveel vertrouwen in Abraham dat hij tegen zijn knechten zegt, blijf jullie maar hier, we komen straks terug. Huh? Geen idee wat de gedachte van Abraham daarachter was. Was het naïef, was het vertrouwen, was het niet durven zeggen wat er echt ging gebeuren? En dan neemt hij Isaac mee. Hij legt het hout op de schouders van Isaac. En samen trekken ze de berg op. Vader. Ja, jongen. Ik snap dat we een offer gaan brengen. Maar we hebben hout. We hebben vuur. Maar ik zie nergens een lam. God zal zelf voor het offerlam zorgen, jongen. En samen maken ze de tocht naar boven. Hoe oud was Isaac? We weten het niet precies. Hij is in ieder geval oud genoeg om een bos hout mee de berg op te tillen. En om dit soort vragen te stellen. Nou, wat zal het zijn? Dat ze een beetje veilig zitten. Vanaf 1 jaar of 12 zou dat kunnen. Maar als je verder doorleest, zie je dat hij maximaal 37 geweest kan zijn. Een rekensommetje met de leeftijd dat zijn moeder overlijdt in een hoofdstuk later. Dan kom je daar een beetje op uit. Er zijn bijbeluitleggers die zeggen dat hij 33 geweest moet zijn. Oh, dat zal wel erg mooi zijn, toch? Dat is ook de leeftijd dat Jezus overleed. Zo, we weten het niet. Maar in ieder geval oud genoeg om zelfstandig met een stevige bos hout de berg op te lopen. En daar aangekomen maakt Abraham een altaar. Hij legt het hout erop en hij bindt zijn zoon vast op het hout. En op het moment dat hij zijn mes tevoorschijn haalt, klinkt er een stem uit de hemel. Abraham, Abraham, nee, niet doen. Dit is niet de bedoeling. En dan zit er een ram verstrikt met zijn horens. En dan kunnen Isaac en Abraham samen die ram pakken en offeren aan God. Wat is nou als wij nu 4000 jaar later dit verhaal lezen? Wat kunnen wij daar dan van leren? gehoorzaamheid. Dat we bereid moeten zijn om alles aan God te geven. Zelfs onze kinderen. Dat weet ik niet hoor. Ik denk wel dat het kan zijn dat God van ons vraagt om offers te brengen. En ik denk ook wel dat als wij kinderen van God zijn, dat we in het kinderen van God zijn dingen los moeten laten waar we aan vasthouden. Maar zelfs onze kinderen, dat is niet de God die ik ken door de Bijbel heen. Sterker nog, ik zie dat we een speciale verantwoordelijkheid hebben naar onze kinderen toe. Dat we ze ontvangen hebben van God om goed voor ze te zorgen. Zou God door dit verhaal heen aan ons vandaag willen zeggen dat we bereid moeten zijn om onze kinderen los te laten? Ik denk dat het haak staat op het hart van God, waarin hij ons juist wil aanmoedigen om onze kinderen heel dicht naar ons hart toe te trekken. Wat God volgens mij laat zien aan Abraham, en vandaag ook aan ons, is dat hij zegt, hey, ik ben totaal en radicaal anders dan elke andere God die je ooit in je leven gekend hebt. Want elke andere God die komt bij je langs om op te eisen. Die vraagt steeds meer en je moet iedere keer meer, meer, meer geven. Maar ik ben geen God die bij je langskomt om op te eisen. Ik ben een God die bij je langskomt om te geven. God zal zichzelf van een offerlam voorzien. Ik ben totaal en radicaal anders dan elke andere God die je ook ooit in je leven gekend hebt. Abraham, ik wil je iets laten zien, jongen. Je hebt gehoord van goden die zelfs kinderen vragen. Maar ik niet. Want ik ben geen eisende God. Ik ben een gevende God. En ineens worden Abraham en Isaac deel van een profetisch verhaal. Ik geloof dat het verhaal van Abraham en Isaac een geschiedkundig verhaal is. Dat het echt gebeurd is. Maar in het gebeuren zien we een voorafschaduwing van iets wat daarna ging komen. Wat zo vele malen groter was dan alleen het verhaal van Abraham en Isaac. Waar moest hij naartoe reizen? Naar Moria, de plek waar God de wereld op zijn kop ging zetten. Eerst met de tempel, dat God tussen de mensen kwam wonen. Was het exact op die plek? Dat weten we niet. Maakt het uit? Het gaat om het beeld. Dat hij op die plek komt waar Gods tempel gestaan heeft. Hetzelfde gebied waar het kruis van Jezus gestaan heeft. Golgotha is een heuvel die een van de uitlopers van Moria is. Dus God stuurt Abraham naar het gebied als een voorafschaduwing van dat wat nog komen gaat. En hij neemt zijn zoon, zijn enige, van wie hij zo ontzettend veel houdt. Daarmee mag Abraham in dit verhaal het beeld van God zijn. Die zijn enige zoon neemt, van wie hij zo ontzettend veel houdt. En Abraham neemt Isaac mee naar die plek waar de wereldgeschiedenis voorgoed gaat veranderen. Hij heeft geen idee, hij is alleen maar bezig met zijn eigen verhaal. Maar hij legt het hout op de schouders van zijn zoon. En zijn zoon beklimt met het hout op zijn schouders die berg. Om daar op het hout gelegd te worden. Als een offer. Vader. Er is hout. Er is een mes. We hebben vuur. Waar is het lam? God zal voor zichzelf een offerlam beschikbaar stellen. Er is niemand die zijn zoon hoeft te offeren. Er is niemand die zijn zoon hoeft te offeren omdat iemand in hoofdletters geschreven, omdat iemand anders dat al gedaan heeft. Niemand van ons hoeft zijn zoon of zijn dochter te offeren omdat iemand anders dat al gedaan heeft. God zal zichzelf van een offerlam voorzien. Weet je wat dat betekent? Dat we mogen stoppen met te offeren aan onze goden. Dat we mogen stoppen met te offeren aan onze God. En dat we denken door iets in te brengen, dat we daarmee misschien wel een offer aan hem geven. Om het goed te maken tussen hem en ons. En God zegt daarvan, dat is niet nodig. Maar dat niet alleen. Want jij waarschijnlijk niet, maar ik, als ik kritisch kijk naar mijn eigen leven, dan ontdek ik in mijn eigen leven dat er nog andere goden zijn. En dat ik offers breng aan die goden. Er zijn momenten dat ik op mijn telefoon zit te kijken, dat mijn kinderen om me heen spelen en ik niet in de gaten heb dat ze mijn aandacht vragen. Weet je, het kan gebeuren natuurlijk. Maar het voelt soms alsof ik hun dan opoffer voor een beetje tijd voor mezelf. Misschien, ik bedoel het niet zo hard als het eruit komt, maar ben je altijd bezig met dat wat er op het werk moet gebeuren. En kom je nu na een aantal jaar tot de conclusie dat het ten koste gegaan is van de verantwoordelijkheid die je had naar je eigen kinderen. Zomaar even twee voorbeeldjes. Maar gewoon als een spiegeltje. Wat zit er in ons eigen hart? Wat ervoor zorgt dat we nog steeds moeite hebben met het idee dat God zichzelf van een offerlam zal voorzien. We hoeven het niet van onze eigen offers te verwachten. Maar we mogen het verwachten van het offer van Jezus. Mag ik met jullie bidden? Koning Jezus, u hebt een naam gekregen die elke naam te boven gaat. Omdat u de weg bent gegaan. Die niemand anders kon gaan. Vader, u hebt uzelf van een offerlam voorzien. En Heer, wat een rijkdom is het om die waarheid te laten landen in ons hart. U bent onze God. Wij zijn uw kinderen en u vraagt niet van ons om meer en meer en meer te offeren. Heer, wilt u ons helpen om te rusten in het simpele, eeuwige feit dat u zichzelf van een offerlam hebt voorzien. Geest van God, laat die waarheid in ons hart dieper en dieper en dieper dalen. God in de hemel. God hier in dit huis. God in ons hart. U bent geen eisende God. U bent een gevende God. En daarvoor zijn we u tot in de eeuwigheid dankbaar. Amen.